allemaal op deze 19e januari, die misschien weer een ijsdag wordt. Niet altijd prettig. Vandaag een morningsong, het moment van bezinning op de zondag. U hebt hem al gehoord, Ben de Rooij is onze organist en zal in deze morningsong ook een paar extra muziekstukken spelen, orgelmuziek. Volgende week zondag gaat voor in een reguliere kerkdienst Dr. Anders Ropers van Kijk uit Hardingsveld, Giessendam. En straks bij de uitgang is er een schaalcollecte bestemd voor diaconale doeleinden, kerkrentmeesterlijke doeleinden en het onderhoud van ons prachtige kerkgebouw. Een mededeling, ons gemeentelid Corrie Haasbroek, onze vroegere Scriba kerkenraadslid, is deze week jarig geweest op 13 januari. En zij heeft een felicitatie van ons ontvangen. Dat waren de mededelingen voor vandaag. We gaan nu staande zingen lied 146a vers 1, 3 en 4. Open gij mijn lippen. God, kom mij te hulp. Eer aan de Vader, Zoon en Heilige Geest. Loven wij de Heer. We luisteren naar orgelspel Prelude in S van Alexandre Guilmant. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot hem met jubelzang. Erken het. De Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. De kudde die hij wijdt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde. Prijs zijn naam. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. We gaan luisteren naar de eerste schriftlezing. Psalm 146, vers 5 tot 10. En de lezingen worden verzorgd door Margriet van de Laar.
Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukte, brood geeft aan de hongerige, de Heer bevrijdt de gevangenen. De Heer opent de ogen van blinden, de Heer richt de gebogenen op, de Heer heeft de rechtvaardige lief. De Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwe steunt hij. Maar goddelozen richt hij te gronde. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Je God, Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja.
Wij zingen nu lied 834, de drie versen. De lezing Lucas 9, vers 51 tot 62.
Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei: ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem: wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.
Dankjewel, Margriet, voor de verzorging van de Bijbellezingen. Zalig is ieder die de woorden van God hoort en die ook bewaart. We zingen nu lied 838, 1, 2 en 3.
Thank you.
Na de meditatie luisteren wij opnieuw naar orgelspel, de Symfonia in E van Johann Sebastian Bach. Ik heb boven de meditatie geschreven: aandacht voor de weg voor je. Wanneer ik mijn woonkamer thuis binnenkom, dan lees ik eigenlijk bijna iedere dag deze spreuk. Het leven wordt achterwaarts begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd. Het is een spreuk van de Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard. We voelen allemaal aan dat zo'n spreuk waar is tot en met. Wanneer je bijvoorbeeld reist met navigatie, helpt het je niet verder als het schermpje je alleen de afgelegde route toont. Je houdt je bezig met het traject wat voor je ligt. Een achteruitkijkspiegel is best handig, maar je moet er niet te vaak en te lang in turen. Ogen op de weg en handen aan het stuur. De uitspraak van Kierkegaard past ook in het denken van in de Bijbel. Het leven wordt inderdaad achterwaarts begrepen. Bijbelschrijvers nemen ons steeds opnieuw mee naar wat er gebeurd is. Naar wat vroegere generaties gelovigen hebben beleefd. Ook beleefd met God. En wat ze hierin hebben geleerd. En ook hebben afgeleerd. De hele Bijbel is een aansporing om heel bewust te putten uit een rijke traditie van getuigenissen, liederen, verhalen en profetische stemmen. Het is een soort bagage die je helpt om iets te begrijpen van toch de ingewikkeldheid vaak van het leven van iedere dag. Het is dan ook een valkuil om weinig terug te kijken. Alsof al niet sporen zijn getrokken en wegen zijn gebaand door al diegenen die voor ons geweest zijn. Inderdaad, het leven wordt achterwaarts begrepen. Maar er is ook nog een andere valkuil denkbaar. Namelijk dat je vooral achterwaarts georiënteerd bent en vergeet dat het leven toch echt voorwaarts geleefd wordt. Er zit in ons menselijk bestaan een instinctieve behoefte aan een vasthouden aan zekerheden van weleer, van vroeger tijden. Een hang naar wat bekend is, wat je geruststelt en wat je vertrouwt. Daardoor schrikken wij soms terug voor de weg die voor ons ligt. In heel wat Bijbelverhalen proeven we juist de spanning tussen vooruitgaan of terugkeren. Tussen omzien en vooruitkijken. U kent denk ik allemaal, ja, daar ga ik vanuit, het bekende verhaal over de vrouw van Lot. Ze vlucht weg uit Sodom. Ze mag vooral niet omkijken. En als ze dat toch doet, verandert ze in een zoutpilaar. Dat wat achter je ligt, kan je kennelijk gevangen houden. Wie te veel achterwaarts leeft, loopt alle kans te verstarren, te verstenen zelfs, te verkrampen en zo zijn bestemming mis te lopen. Deze neiging om terug te schrikken voor wat voor je ligt, de reflex om dan liever terug te keren naar wat bekend is, komen we ook tegen in de zogenaamde woestijnverhalen in de Bijbel. Het volk van God is door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg schrikken ze terug voor het onbekende. En als het even tegen zit, verlangen ze al snel weer terug naar wat genoemd wordt de vleespotten van Egypte. Zelfs als ze daarvoor de vrijheid moeten inleveren. Maar de wolkolom en de vuurkolom 's nachts beweegt nooit achteruit. Nooit. Maar altijd vooruit. En steeds klinkt het in de Bijbel, zeg de kinderen van Israël dat ze voorttrekken. En ergens is dat altijd weer de struggle voor wie uit geloof wil leven. Het leven moet voorwaarts worden geleefd. Ik kom er ook iets tegen van deze houding in het Nieuwe Testament. Met name bij de apostel Paulus in de brief die hij schrijft aan de Filippenzen. Hij zegt, ik vergeet wat achter me ligt. En richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. En je proeft in deze woorden de houding en focus van een sportman. De hardloper die alles wat hem hindert kwijt moet. Zodat hij vrij is om ongehinderd de eindstreep te halen en zo tot zijn bestemming te komen. En we komen deze houding ook tegen bij Jezus zelf. De lezing van vandaag begint met de indrukwekkende zin, toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Jezus begint dus heel nadrukkelijk aan de kern van zijn missie. De weg die zal uitlopen op de opstanding, op de bevrijding, op genezing, op de vernieuwing van de kosmos, de schepping, de mensheid. Toen de tijd naderde, ging hij vastberaden op weg. En deze vastberadenheid, die wordt gemakkelijk ook verkeerd begrepen. Bij Jezus' leerlingen wordt zoiets al snel een vorm van fanatisme. Fanatisme moet het hebben, dat geldt voor vandaag ook, van zich afzetten tegen anderen. Wij mensen zijn daar vaak druk mee in de weer. Er zijn talloze voorbeelden te noemen, maar dat doe ik vanmorgen niet. U weet die zelf wel. We trekken heel graag lijnen, scherpe lijnen, stellen grenzen. En alles en iedereen die daar dan niet aan voldoet, ja, die valt er gewoon buiten. Die wijzen we heel gemakkelijk. Door te zeggen, met jou ben ik het helemaal niet eens. Ik zie je niet midden staan. En een beetje in kerkelijk verband, dat je soms te zwaar bent. Of je bent te locht. Of je bent te reformatorisch. Je bent te behoudend. Of je bent te evangelisch. of je bent te blij. Mag blijkbaar ook niet altijd. Of je bent te somber. Vinden mensen ook lastig. Je bent te strak in de leer. Goed ouderwets. Of je bent te open-minded, dat mensen zeggen, met jou weet ik ook niet waar ik naartoe moet. Maar het past op geen enkele manier bij wat Jezus voor ogen staat. Nee, de vastberadenheid van Jezus wordt nooit een fanatisme. Je zou het eerder een vorm van radicaliteit kunnen noemen. En als je het woord radicaliteit een beetje spelt en etymologisch een beetje uit elkaar haalt, ik heb thuis een woordenboek staan, daar zoek ik dat in op, dan zit daar het woord radix in radicaliteit. En weet u wat radix is? Dat is de wortel. Radicaliteit hoeft het niet te hebben van afzetten tegen een ander. Het ontleent kracht en vreugde aan een diepe verworteling met het goede. Jezus is niet bezig met een grimmige, kille manier van doen. Hij is bezig met het woord vrede te spellen, uit te leggen, voor te leven. Zeg maar, hij is bezig met een vredesoffensief. Een revolutie van onvoorwaardelijke en onweerstaanbare liefde. Een liefde, een betrokkenheid die uitgaat boven al de manieren waarop wij mensen proberen gestalt te geven aan liefde. In de gesprekjes, even terug naar de Bijbel, met kandidaatvolgelingen, maakt Jezus duidelijk dat Gods beweging in de wereld een beweging van liefde is. Van een heel andere orde dan wij mensen er vaak van maken. Je denkt wel eens tegenwoordig, krijgen we het nog voor elkaar om vrede te sluiten? Ik vroeg dat pas aan iemand. Zeg mij nou eens, waar is in de wereld de laatste 10 jaar vrede gesloten? Er is dan nu wel een deal tussen Israël en Hamas. Maar je moet het maar afwachten. Zeker. Gods beweging van liefde. Dat is een heel andere dan wij mensen er vaak van maken. Het is een liefde die alles omvat en alles geeft. Maar ook alles vraagt. Totale overgave en toewijding. Er zit in het Koninkrijk van God iets dat zich niet laat uitstellen. Niet laat ondergeschikt maken. Als ik lees in mijn Bijbel, Jezus stelt na deze gesprekken met kandidaatvolgelingen 72 mensen aan die hij uitzendt om in zijn naam iets van zijn koninkrijk te laten zien. En in deze gesprekken proef je dat Jezus bezig is om bij zijn leerlingen, ik zeg het maar weer heel modern, een nieuwe mindset teweeg te brengen. Een besef bij heel gewone mensen om beschikbaar te zijn, om dat werk van God gestalte te geven in de wereld. Met dat sleutelwoord liefde. Geen fanatisme dus, waarin je afzet tegen anderen. Wel radicaliteit. duidelijkheid. Zonder reserves. Zonder slagen om de arm. Maar inzien van wat je van je gevraagd wordt. En daarop antwoorden. Dat gestalte geven, gewoon in je leven van alle dag, thuis in je gezin, op je werk, in je vriendenkring of waar je dan ook bent. Best een vraag natuurlijk voor onszelf. Hoe zijn we daarmee bezig? Een vraag die leeft, ook binnen de kerk. En een vraag die, ik denk, dat we die elkaar mogen stellen. Dat we ook als kerkelijke gemeenschap een soort van oefenplek zijn. Dat we zondags ons hier laten inspireren om zo'n groot woord als liefde in de week in praktijk te brengen. Op allerlei facetten en allerlei manieren. Dat we iets van die radicaliteit van Jezus leren overnemen. Zelf ervaar ik dat ik ten diepste graag zo bezig ben. Bijdragen aan een goede atmosfeer. Aan wat Jezus, wat God van ons vraagt. En om het maar heel praktisch te maken, en dan moet je allemaal vertalen in woorden voor vandaag, en dat is een hele kunst, maar bijbels gezegd dat je erop uit bent om gebondenen te bevrijden. Om, wat ik vaak gedaan heb, zieken de handen op te leggen. Om te leren luisteren, in pastorale zin. Er te zijn voor iemand. En dat je laat inspireren door de woorden van God. En dat je je laat leiden door Gods geest. Dat is een soort van appel wat voor ons allen geldt. Laten wij dus vastberaden voorwaarts gaan. En steeds weer niet in die achteruitkijkspiegel gaan zitten kijken. Hoe goed je wel bent en hoe prachtig dat je het wel gedaan hebt. Nee. Beschikbaar zijn. Voor alles en iedereen. Voor mensen die de Heer op mijn pad brengt. En mijn inzet vraagt. Waar ik, om het zomaar te zeggen, in bescheiden zin gezegd, zijn ogen, zijn oren en zijn handen en zijn voeten mag zijn. Er staat ergens in de Bijbel: God gaf ons geen geest van lafhartigheid. Laat maar zitten, ik zie het wel. Maar van kracht, van liefde, van bezonnenheid. En Jezus van deze houding, deze voorwaartse leefrichting samen in een krachtige slotzin die we hoorden. Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Wie ploegt, u kent dat oude beeld toch? Die boer die ploegt met een paard ervoor, of tegenwoordig. Met een trekker of wat dan ook. Wie ploegt, kan niet te veel bezig zijn met het resultaat. Dat ligt immers achter je. Van de ploeger wordt gevraagd de blik vooruit te richten. Zich te richten op de stip aan de horizon. De oogst waarvoor hij bezig is. De boer maakt de grond los en klaar voor andere nieuwe vruchtbare seizoenen van zaaien, maaien, snoeien, bloeien en oogsten. De bekende dichter Ronald Holst schreef ooit een gedicht. Het heet De Ploeger. En in dit gedicht staan een paar regels die mij persoonlijk ook erg aanspreken. Ik hoop u ook. Ik zal de halmen niet meer zien. Nog binden ooit de volle schoven. Maar doe mij in de oogst geloven. Waarvoor? Wij beleiden nu ons geloof met lied 342, de eerste drie versen, en dat doen wij staande.
Father,
De Heer zij met u. Laat ons bidden, Heer, ontferm u over ons. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. Geef vrede, Heer, in onze dagen. God wil in ons een zuiver hart herscheppen. Heer wil ons gebed verhoren. Zeg u dank dat we hier elkaar op deze plek vanmorgen mogen ontmoeten. In de stilte van dit huis, deze kerk. Op zondagmorgen. En met elkaar een moment van bezinning mogen meemaken. We zeggen u daar dank voor. We bidden u, wil met ons gaan. Deze dag, de nieuwe week door, geef ons kracht. Wees onze gids. Ga ons voor op onze levensweg. En zegent u ons op alle wegen die wij gaan. Ook dat we in die zin de boodschap die wij vandaag hoorden, weten uit te dragen. Zoals uw zoon dat heeft gedaan. Hij zocht mensen die in zijn naam en in zijn kracht ook zijn werk konden overnemen. Zo gaat uw werk vandaag ook door. U roept mensen, u gebruikt ons mensen om de boodschap van het evangelie klank en kleur te geven in het leven van iedere dag. Dat is onze roeping. Sterk ons daarin en geef ons daarin vreugde en alles wat nodig is. Wij bidden u voor het intens ingewikkelde wereldgebeuren van vandaag. Vandaag moet er een bestand ingaan tussen Israël en Hamas. Daar is langdurig over onderhandeld. Er is een deal gesloten. En geef dat deze in alle facetten die afgesproken zijn ook ten uitvoer komt. Al hebben we daar onze vragen bij. Onze zorgen over. Het is ingewikkeld in de wereld. Het woord vrede gebruiken wij wel. En we zingen daarover. Maar leer ons ook dat woord zodanig te spellen dat we in alle verbanden ontdekken wat het betekent. Vrede met elkaar. Vrede met u. En vrede met onszelf. Ga met ieder van ons mee. Wees onze gids. Ook als we in stilte ons persoonlijk gebed bidden. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, lied 146c, alles wat adem heeft, loven de Heer. valt aan. Allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden, en wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u, om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u, om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u, als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen, als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u, als liefde en vrede. Spel en zeker de keus die je hebt gemaakt voor de twee extra orgelwerken die je hebt gespeeld. Heel fijnzinnig. Dankjewel.